Hoi, ik ben Karin Bannink en ik ben jeugdtheater impresario. En ik hou onwijs veel van het praten over jeugdtheater, maar wel onder het genot van een kopje koffie.
En ik ben Milan Boele van Hensbroek. Ik ben geen jeugdtheater impresario, ik ben theatermaker. Maar ik ben heel benieuwd naar andere theatermakers, hoe ze werken, wie ze zijn. En wacht even, koffie zei je? Ik wil ook graag koffie.
Wil je een bakkie?
Ja, mag ik ook
wil
een bakkie?
Wil je een bakkie bij Bannink?
Een kopje, bakkie.
Ja, oké.
Bakkie bij Bannink.
De afgelopen jaren nodig ik heel vaak makers bij mij uit om op kantoor te komen, bij te kletsen. En dan ontstaan er altijd een soort magische gesprekken over theater, over maken voor kinderen. En alles wat ons motiveert en passie geeft en inspireert. En heel vaak denk ik, nou, dit zou echt zo tof zijn om er een microfoontje op te zetten. In een gesprek met Milan kwam dat ter sprake en zei Milan, nou, hey. Ik ben podcastmaker. En toen dachten wij, wat gaan we doen? Er is weer een lockdown. We moeten mensen inspireren. We willen zelf geïnspireerd worden. We gaan gewoon met heel veel lef beginnen met een podcast. Bakkie bij Bannink. Dus wees welkom. Milan, wil jij je even voorstellen?
Ja. ik ben dus Milan Boele van Hensbroek. En ik ben acteur en theatermaker. Ik ben ook theatermaker bij Karin. Dus ik maak voorstellingen, waaronder Nee heb ik gemaakt. En eind dit jaar komt Vreselijk Vieze Voorstelling. En ik heb dus inderdaad een podcastopleidingje gedaan. En zodoende ben ik nu hier met jullie aan tafel.
En wij noemen hem gewoon onze podcast-expert, want hij heeft er een opleiding voor gedaan. Dus hij zit erop.
Ja, en ik zit hier ook, voor de luisteraar, ik zit hier bedolven onder bedrading en laptops en Focusrite. Weten jullie wat een Focusrite is?
Geen flauw idee.
Nee, we hebben geen opleiding.
Kijk, dat is echt expertise.
Ja, precies.
Vertel ons, Milan.
Ja, dat komt wel later wel. Ja.
En wij mogen vandaag het spits afbijten. Samen met twee vrouwen van theatergroep Wildpark. Annemiek en Anne zitten hier aan tafel. Annemiek, wil je even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Waar kennen we je van?
Ik ben Annemiek Nienhuis. Ik ben theatermaker, speler, schrijver. Nou, alles wat met theater te maken heeft over het algemeen. En ik ben artistiek leider van Wildpark. Dat bestaat sinds een paar jaar. Het is opgericht nadat wij 17 jaar voorstelling hebben gemaakt bij Het Paard Dat Vliegt. Het is een soort doorstart geworden. En ik maak, sindsdien ben ik veel meer de artistiek leider. Minder aan het spelen zelf, maar meer aan het overdragen wat ik weet. En mensen aan het betrekken. Vooral eigenlijk het theaterleven in Eindhoven een beetje aan het opschudden. Want dat is nogal leeggelopen de afgelopen jaren.
Oké. En je werkt voornamelijk met nieuwe, jonge makers?
Ja, we hebben een soort artistiek kernteam van wat meer ervaren makers. En daarbij ook jonge makers. Zoals Anne van der Steen of Monica Kowalewska of Luca Kooijmans, die we eigenlijk de kans geven om bij ons een voorstelling te maken met hulp.
En vandaag zit Anne bij ons ook aan tafel.
Ja, dat klopt. Hallo.
Hallo.
Moet ik me ook voorstellen?
Ja, zeker.
Ja, dat kan.
Jij komt hier niet onderuit.
Nee, dat dacht ik al. Nou, ik ben dus Anne van der Steen en ik heb bij Wildpark samen met Annemiek Nienhuis, daarom zit ik hier, hebben wij hiervoor Anne 10 jaar wil graag opgehaald worden gemaakt onder de regie van Annemiek. En ik heb gespeeld en dat is voortgekomen uit een eigen verhaal van... Die voorstelling ging over een meisje van 10 die dacht dat haar vader niet was en dat het Huub van der Lubbe wel moest zijn. En zodoende, dat was eigenlijk een eigen fantasie van mij vroeger en daar hebben wij samen een voorstelling over gemaakt. En nu gaan we een nieuwe voorstelling maken en die heet Anne 12 jaar wordt een groot succes. En dat is ook weer de bron van een eigen geschiedenis van mezelf. Eigen geschiedenis van mezelf. Ja. Dat is lekker dubbel op.
Is ook weer autobiografisch.
Ja, 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 ik heb dus één heel concrete vraag. Had jij als kind daadwerkelijk het idee dat Huub van der Lubbe je vader was? Of was je nog een beetje wankel daarin?
Nou,
wie het kon zijn?
Het verschilde nogal regelmatig. Dus iedere man die ik ook maar een beetje leuk vind, ik weet niet, heb ik ooit dat tegen jou verteld, maar haar man, dat was vroeger mijn leraar, daar heb ik ook wel eens even een tijdje gedacht, die zou het ook kunnen zijn. Dus iedereen die ik leuk vond, of die waar ik wel op de een of andere manier op mijn gemak bij voelde, dacht ik, dit zou hem dus kunnen zijn.
En ondertussen heb je wel geaccepteerd.
En Huub van der Lubbe is het ook geweest. En Herman Brood en al die...
Oh, en is het zo dat je geen biologische vader in de picture hebt? Of is die er wel? Nee.
En ik heb, dat is ook wel gewoon echt mijn... inmiddels denk ik ook zeker weten dat hij mijn echte vader is. Ja? Maar als kind, en dat had niet eens zoveel met mijn vader te maken, maar dat ik in zo'n gezin zat waar ik me helemaal niet thuis voelde. Of ik had twee broers en een zus. En die waren samen redelijk dik en ik helemaal niet. En ik had er alleen maar ruzie mee. En ik helemaal ontvreemd in zo'n gezin. En de enige kans, ik leek dus heel veel op mijn moeder. Dus dat wist ik wel, dat het dat kon niet anders. Mm. Maar de enige kans dat ik afstand kon nemen van het gezin was mijn vader. En dus heb ik gewoon gedacht, dan is hij mijn vader niet. En dan...
Heb ik dat even getackled?
Ja, dat alle mogelijkheden tot andere leuke vaders.
Maar we kwamen ook wel achter dat is gewoon heel gebruikelijk. Ja, het is een hele normale ontwikkelingsfase als kind. Dat je op een gegeven moment denkt, ik ben toch echt anders dan die anderen. Dus waarin je voelt van, hey, in sommige dingen ben ik hetzelfde als mijn familie. Ja. Maar sommige dingen ben ik echt anders. Ja. En dat heeft een reden. En ik had zelf, dacht ik ben eigenlijk een prinses.
Ja.
En ik ben hier tijdelijk ondergebracht bij deze gewone mensen. Ja. Hele gewone mensen. Ja, maar eigenlijk maken ze mij klaar. Ja, nou ja, goed. Ja. Moet ik ook meemaken. Ja, straks voor een enorme roeping. Straks gaat het gebeuren. Ja, en dat schijnt echt heel normaal te zijn. Ja. En dat hoef
en ook dus dat
niet
je
zorgen.
Het romantiseert, of niet? Dat het een soort geromantiseerd beeld is van een prinses.
Ja, dat je toch specialer
bent. Je bent speciaal
dan dit. Ja, dat je specialer voelt dan op dat moment alle mensen. Want jij moet toch wel heel speciaal zijn.
Maar dat is ook een ontwikkeling waar je kind in zit van misschien wel je ego. Ja. Of dat je voelt van nee, ik ben niet jij. Ik ben het anders.
Ja.
En dat is ook heel eenzaam, maar dat is ook helemaal niet. Dat hoef je helemaal niet te problematiseren. Dat is eigenlijk een hele leuke. Dat is ook in de voorstelling eigenlijk het einde. Dat die vader ook zegt. Ja, dat is verrek. Ja. Het is misschien ook wel ook heel wonderlijk. Jij kan zo goed. Je hebt zo'n goed linkerbeen. Ja. Dat heb je niet van mij. Nee. Dus wie zou het dan kunnen zijn?
Ja, waar kan dit dan vandaan komen? Ja, van jezelf.
Marco van Basten is misschien toch een goede optie.
Ja.
Oké, nou we zijn al lekker op dreef. Maar toch is er nog een opwarmrondje.
Ja.
Die gaan we toch nog even doen. Oké, begin van de opwarmrondje. Jullie krijgen een aantal stellingen. Daar kunnen jullie het mee eens zijn en niet mee eens zijn. Jullie mogen erop reageren, maar voel je niet verplicht om er iets over te zeggen.
Okay.
Dus, de eerste stelling is...
Ja.
Let op. Er komt nu tromgeroffel, dat ga ik eronder editen. Ja, 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 ja.
Zeg maar tegelijkertijd of wat...
Wat is...
Gewoon heel lekker zijn spelregels. Volg je impuls.
Ja, precies. Maar schreeuwen is altijd goed. 1. Jeugdtheater is de belangrijkste kunstvorm die er is.
Ja.
Nou, oneens, denk ik. Ja.
Nee.
Wat nee?
Nee, is niet de belangrijkste.
Welke dan?
Nou ja, ik vind niet dat er een belangrijkste is.
Ja, dat dacht ik
zou
dus ook,
niet in de rangschikking denken eigenlijk.
Waarom dacht jij van wel dan?
Omdat, stel dat je het echt helemaal moet gaan ontkleden... dan denk ik dat je met jeugdtheater als kunstvorm... het meeste teweeg kan brengen in... ik denk dat je sowieso het meeste teweeg kan brengen bij kinderen. Dat je veel meer... bij kinderen teweeg kan brengen met je voorstelling van in iets kan betekenen voor een kind. En dat een volwassene veel meer barricades al heeft, waardoor het wel geraakt wordt, maar licht. En het kind is nog zo aan het vormen. En dat dus bij een kind veel meer impact heeft. En je daarmee veel meer een bijdrage kan leveren aan het maken van mooie maatschappelijk bewogen mensen. En dat als je ze in de jeugd gaat inspireren met theater, dat een blijvend effect heeft. En op die manier. Dus voor mij is het echt jeugdtheater de allerbelangrijkste kunstvorm. En stel dat we helemaal dat ze echt gaan zeggen de kranen gaan dicht in het theater in de kunstsector, dan zou ik zeggen oké, prima, betaal één ding, doe één ding.
Oh ja.
En zorg je voor jeugdtheater.
Zou jij ook een gezelschap zoals Bureau Bannek hebben kunnen doen als het niet over jeugdtheater is? Maar heb je ooit een keuze gemaakt of was het gewoon?
Ik heb een keuze gemaakt. Dus ik ben begonnen met Bureau Bannink. Met daarin ook makers voor volwassenen. Daar kon ik veel minder mijn bezielingen in uithalen.
Oh ja, dat heb je al verteld, ja.
En nu wankel ik af en toe nog, omdat ik namelijk een ander ding heel erg belangrijk vind. En dat is ruimte creëren voor nieuwe makers en voor jonge makers. En vernieuwing in de markt. En van de gevestigde orde vandaan komen. En zorgen dat mensen kansen krijgen. En ik zie dus heel veel makers die voor volwassenen maken. En die eigenlijk een kans verdienen. En dat zou ik dan wel willen doen. Hm. Dus soms denk ik dan, oh, moet ik niet? En dan denk ik weer, nee, ik vind het gewoon niet zo interessant. En ik denk dat daar veel minder ruimte is.
Oké, we gaan naar de volgende stelling.
Jeugdtheater is alleen voor kinderen.
Nee.
Oh nee, zeker niet.
Zeker niet. Nee.
Zeker niet.
Punt. Helder. Punt, ja. We gaan naar de volgende. Een jeugdtheatervoorstelling moet voor iedereen te begrijpen zijn.
Ik denk wel eigenlijk met je hart soort van te begrijpen, maar niet met je hoofd te begrijpen.
Wat bedoel je dan met
je
hart?
Ik weet niet wat begrijpen precies is, maar dat het begrijpen, eigenlijk voel je verbondenheid. En dat vind ik ook een soort van begrijpen. Van, zoals je iemand kunt verstaan zonder dat je daarmee praat, denk ik dat het bij theater ook wel kan zijn. Dus dat ergens moet er een soort afstand wel overbrug, maar dat hoeft niet per se via je hoofd. Hmm.
Goed verwoord, vind ik.
Dank.
Ja.
Bij jeugdtheater moet je altijd iets leren.
Nee.
Ja,
twijfelt.
Ik twijfel, ja. ik vind het wel... Wat zou het anders moeten zijn? Of tenminste, ik wil het wel zien om een reden... of omdat het me verrijkt... of omdat ik er... omdat ik me op de een of andere manier met het onderwerp kan verbinden als kind of zo. Het moet niet helemaal een soort lege huls zijn van alleen maar leuk of zo. Dat denk ik.
Ik heb wel altijd de gedachte dat het fijn... Ik maak wel veel vanuit de gedachte met waar moet een kind mee de zaal verlaten?
Ja.
En het kan dus ook zijn dat je ineens denkt, ik ga wel dit zeggen tegen die persoon. Ja. Of ik ga nu wordt mijn leven anders. Dus wel een soort...
Wel betekenisvol.
Ja, je hebt natuurlijk wel een premissie. Je wil wel iets vertellen met een voorstelling. Maar iets leren klinkt misschien wat educatief.
Zijn we allergisch voor de term iets leren?
Oh ja, is dat een goede
idee? Ja, misschien wel een beetje.
Dat we doordat we in jeugdtheater zitten, dat we denken... Ja, maar ho, het hoeft niet school, het is niet educatief. Ik hoef niet nu te zeggen, nou, pesten is niet leuk, hè, mensen?
Oh, ja, ja.
Ja.
En dat we daardoor zeggen... Want ik vind namelijk heel sterk dat je uit een jeugdvoorstelling iets moet kunnen leren. Maar dat eigenlijk in elke voorstelling is. Dat je iets gaat beleven waarvan je iets meekrijgt. Alleen het woord leren is een soort negatief ding. Terwijl, ja...
Het heeft ook iets opgelegd, toch? Dat als je iets iemand...
Zo is het. Zo.
Ja, dan daarmee krijg ik... Dan associeer je met een soort heel sterk educatieve voorstelling... die je gaat vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
Ja.
Of je gaat vertellen hoe je zou moeten gedragen.
Ja.
Mm. Terwijl volgens mij...
Nou, ik vind het ook wel fijn als je iets aanzet. Dat de gedachten... Ja. Dus stel je voor, je hebt het over... Nou, ik moet maar even pesten, want dat is altijd een makkelijk thema. Dat je niet leert dat je niet mag pesten, maar dat je leert, goh, waarom zou ik dat eigenlijk wel doen?
Ja.
Of wat is dan, waarom ga ik dat wel doen? Of dat je jezelf beter leert kennen, of anderen beter leert kennen. Dus ik vind het altijd wel mooi om de voor's en tegens eerder op een rijtje te zetten en te laten zien dan het antwoord of wenselijk gedrag uit te dragen.
Ja.
Volgende stelling. Arriveren om 9:00 ochtends op een basisschool is een van de mooiste dingen die er zijn.
Ja, vind ik. Het ligt een beetje aan wat je gaat doen, maar als we gaan spelen vind ik het wel een van de leukste dingen die er zijn. Ja. Ja.
Voel ik me ineens heel oud, maar dan denk ik dat ik daar ook wel heel veel gedaan heb en dat ik nu wel...
klaar ben.
Iets meer denk, dat heeft meer te maken met dat je soms zo... Dat ik soms lastig vind op een basisschool dat je ook wel echt concessies moet doen aan je product. Weet je, dat je denkt, oh ja, je kan niet dat lampje zo mooi hangen. En hier zitten we zoveel in iemand anders een wereld. Terwijl ik zo heel graag, als je mij vraagt, hoe vind je dat om 9 uur 's ochtends kinderen theater binnenlopen? Ja, daar ga ik zo van op aan. Dus ik vind het heel belangrijk dat theater toegankelijk is voor scholen. En dat zoveel mogelijk mensen een voorstelling kunnen zien. Als maker ontvang ik ze het liefst in het theater. Ja. Ik vind, denk ook dat echt een meerwaarde heeft. Ja.
Jonge makers hebben op dit moment kansen genoeg.
Oh, moeilijk. Ja, we hadden het toevallig vandaag nog over met een student van de academie.
Mijn dochter.
Ja, maar die zit op de...
Ja, ik wil... Dat is een aanvulling, hè? Ja, dat maakt het, net wat voor mij emotioneler.
Zeg. Ja. En zij was heel duidelijk in dat niet zo was.
Okay.
En als het over mijn eigen ervaring gaat, heb ik echt wel heel veel kansen gekregen. En kan ik dat niet zomaar één op één op mijn verhaal leggen. Maar ik denk wel, zeker nu met corona, en dat het echt wel pittig is, denk ik, ja. Om je plek te vinden.
Milan?
Kansen. Ik denk wel dat er kansen zijn, maar genoeg denk ik niet, omdat ik denk dat veel mensen ergens op zitten te wachten. Maar het is denk ik, waarop heb je kans, zeg maar. Heb je kans om iets te maken, dan denk ik wel dat er genoeg kansen zijn om iets te maken. Maar wacht je op een kans op een soort stabiel toekomstperspectief of zo,
ja.
Dan vind ik het een heel ander verhaal. Ja. Dan denk ik nee, absoluut, nee. Absoluut niet.
Maar ik ben wel benieuwd bij jullie, want er is natuurlijk nu echt een ander klimaat dan 10 jaar geleden. Ja. Is dat demotiverend? Is het meer vechten voor je bestaansrecht dan nu? Of is het nu meer dan vroeger?
Ik vind het wel demotiverend, ja. Ik heb wel veel momenten dat ik echt wel denk van, Jezus, waarom doe ik dit eigenlijk?
Ja. Ja, je moet het echt willen meer. Of is
je moet, het is...
En waarom denk je dat dan? Waarom komt die gedachte dan in je op?
Bijvoorbeeld, ik heb op een gegeven moment de keuze gemaakt of ik wilde onderzoeken, hoe zou ik zijn als regisseur? Ik ben van oorsprong dus acteur en ik ben gaan maken. Mm. En hoe zeg je dat? De adem, of hoe zeg je dat? De lijn van iets gaan spelen is heel anders dan maken.
Ja, is heel
iets gaan
lang.
Spelen wordt je gevraagd ergens voor. Mm. En voor een hele afgebakende periode. Mm. Dus dat kun je eigenlijk oppakken en weer loslaten, vrij makkelijk. En als je iets gaat maken, dan moet je daar toch met een ander soort energie ingaan. Dat heeft namelijk een veel langere adem. Bijvoorbeeld nu met de vreselijk vieze voorstelling die ik eind dit jaar wil gaan maken. Dat idee heb ik eigenlijk al een aantal jaar. En dat is gewoon... En het duurt ook nog bijna een jaar voordat hij in première gaat. Weet je wel? Dus En dat is niet omdat ik hem niet eerder wilde maken, maar gewoon omdat de kansen en de omstandigheden er niet naar waren om hem te maken. Ja. En
het heeft natuurlijk mee te maken dat we dan dat hele proces vooraf. Je werkt nooit met structurele subsidie, et cetera. Dus het is een projectsubsidie die je aan moet vragen. Ja, dus voordat je kan gaan maken, moet je alles helemaal bedenken. En wat je in de sector van jonge makers vooral ziet, is die zijn niet fulltime daarmee bezig. Je moet ook je boterham kunnen betalen. Dus je kan niet fulltime een subsidieplan gaan schrijven. Want hoe betaal je dan die maand je hypotheek? Dus het moet er tussendoor, het moet erbij.
Ja.
En mij is opgevallen, Milan heeft daar wel een gevoel en talent voor het schrijven van een subsidie. Maar bijvoorbeeld op de toneelschool wordt je gewoon niet geleerd hoe je een plan moet maken, hoe je het moet schrijven, hoe je samen schrijft. Terwijl ik in mijn studie echt helemaal gedrild ben over hoe je feedback geeft en met elkaar tot de kern van een schriftelijk document kan. Maar ik heb echt al ervaren dat een soort misvatting is dat dat op de toneelschool gegeven wordt. Dus het is ook nog, ja, en dan moet je alles begrijpen en doen. En ja. Inderdaad, ja, het moet er even tussendoor en erbij.
Ja, en het levert het pas iets op als je daadwerkelijk geld hebt gekregen natuurlijk. Ja. En tot die tijd is het toch een beetje in de tussenuurtjes. En ook als de ander betaald werk tussendoor komt, dan krijgt dat toch voorrang, omdat je, ja, je moet toch inderdaad de boterham op de plank hebben liggen.
Ja, wij liepen eigenlijk met ons diploma op zak naar de sociale dienst. En dan kreeg je uitkering.
Ja, dan kreeg je de WW.
Ja, nou ja, goed.
Ja.
En dan werkte je ook nog wel in een café en zo erbij. Maar dan had je een soort van die investering. Dat was eigenlijk gewoon ook normaal.
Ja, dat was mooi die tijd, hè?
Het is lang geleden. In de vorige eeuw was dat dan over, hè?
Ja.
Ja. Maar ja, ik vind op zich ook wel goed dat je dat niet meer is. Dus dat je niet meer vrijblijvend op je zolderkamertje mag creëren. Dat vind ik goed. Ja, ik vind dat je bewust moet zijn voor mensen voor wie je het maakt en dat het niet, ja, dat je niet zomaar je terug kan trekken tot je op een idee komt of dat het een idee is wat je, zo stel ik me dat even voor, een romantisch schilder die op een zolderkamertje aan het creëren is, heel belangrijk voor zichzelf misschien, maar wellicht. Ik vind op zich goed dat we. Dat we uit die tijd zijn. Dus dat je van je verwacht dat je maakt voor de ander. En dat je daar.
Dus ik vind dat ook de armoede van deze tijd. Ja. Want ik vind ook kunst, en ik heb daar veel discussies ook over, van hoe toegankelijk moet je zijn voor het publiek en hoeveel moet het opleveren ook. Terwijl ik denk, ja, kunst is ook dat het soms niks oplevert of heel lang niks oplevert. Voor jezelf niet, maar ook voor anderen niet. Of dat ze er geen zak van begrijpen, maar dat je dan denkt dat je toch stappen maakt in je ontwikkeling. Ja. En ik zie op opleidingen ook dat het heel concreet moet gaan worden. En het eerste wat ik nu, als ik kijk naar het proces met Anne, heb het over, ja, hoe zouden we hiermee verder kunnen gaan? Ga eens wat rondhannissen in die theaterzaal. En wat dingen uitproberen waarvan je niet weet waar je dan uitkomt. Ja. Dus ik vind het wel echt heel fijn om te zien dat er nu steeds meer weer productiehuizen terugkomen waarin je mag experimenteren. Ja. En ook kan zoeken naar wie ben je dan als maker, zonder dat daar concreet iets verkoopbaars uit hoeft te komen. Ik denk dat dat echt wel gemis is voor heel veel makers.
Ja.
Dat er te snel wordt gevraagd, ja, wat ben je dan aan het maken en waar gaat het dan over? En, hoe,
ja, ik vind het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, echt heel erg problematisch dat die WWK weg is. Omdat, ik kan mij nog herinneren, toendertijd, toen ik net zelf afgestudeerd was, toen had ik een relatie met een echt super getalenteerde jazzpianist. En hij zat in de WWK en hij maakte muziek. En daardoor, door die week kon hij dat doen. En het was zo geregeld dat je wel moest verdienen. Dus je moest wel ook inkomsten halen uit je kunst. Als dat niet zo was, ja, dan kon je het niet verlengen. Mm. En dan had je na een jaar, dus als je in een jaar tijd niet opdrachtgevers had en als zelfstandige kunst kon maken, kon je het niet verlengen. En je kon het 3 jaar aanhouden. Maar als je 3 jaar de tijd hebt om na je kunstvakopleiding, jezelf te specialiseren, ervoor te gaan, die subsidieaanvragen te schrijven, projectplannen te bedenken, samenwerkingen op te zetten. En je bent na 3 jaar, lukt het je niet? Ja, dan moet je ander werk gaan zoeken en iets anders. En moet je kijken of je het kan combineren met werk. En dan moet je in de kruidvat, whatever. Maar ik denk dat zoveel meer makers een mooie bloeiende beroepspraktijk op kunnen bouwen als ze die 3 jaar hebben, dat ze gewoon fulltime kunstenaar kunnen zijn en dat kunnen doen waartoe zij voelen dat zij op aard zijn.
Ja, ja.
En een productiehuis gaat je daar ook nu niet dat geven. Je gaat niet die, die 3 jaar speelruimte krijgen.
Nee. En ik heb echt gezien van vrienden van de opleiding, die zijn eigenlijk een beetje afgehaakt. Ook omdat ze die ruimte niet hebben gevoeld om te experimenteren. Ja. En dat zijn juist die mensen zijn de meest getalenteerde en voor mij de meest inspirerende makers eigenlijk die ik ben tegengekomen. Maar dat, ja.
Heeft het een dan met het ander te maken, het afhaken en het getalenteerd zijn?
Nou, ik denk wel dat bijvoorbeeld als je in zekere zin een soort radicaal bent als kunstenaar, of dat je
geen concessies doet.
Ja, of geen concessies doet, ja. Dat je dan moeilijk voet aan de grond krijgt in deze tijd. Omdat je heel veel concessies moet doen in een subsidieaanvraag, maar ook in samenwerkingen. Ja. Dus
en natuurlijk moet je investeren. Hè, want het is niet zo dat het... Ik denk dat elke kunstenaar heel veel uren maakt die hij nergens terugvindt.
Nee.
Dus het is niet zo... Het is niet helemaal zwart-wit natuurlijk.
Ik denk dat elke ondernemer uren maakt ook, die niet terugverdient.
Zeker.
Dat is gewoon als je je eigen koers wil varen en je bezieling wil volgen. Maar ik vind het heel grappig, het uurtje factuurtje, denk ik. Ik zou niet weten hoe het werkt, weet je al. Ik werk gewoon. altijd. Ja.
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 Ja. Ja, dus ik vind dat onderzoek eigenlijk dat vind ik wel echt belangrijk. Dat daar op een of andere manier genoeg ruimte voor is.
Ja. Ja. Even kijken. We gaan nu naar een volgende soort van... noemen we het een stelling? Het is eigenlijk geen stelling. Nee. Maak de zin af.
Oh, ja. Die hebben we openstaan. Die is heel mooi, ja.
Als Mark Rutte als kind regelmatig naar jeugdtheater was gegaan... dan... puntje.
Weet je zeker dat het niet zo is?
Ja, dat was ik ook benieuwd naar.
Nee, dat weten we niet zeker. Nee, we hebben hem niet gebeld om te vragen. Hey, Mark Rutte,
hij aan dat hij nooit naar het jeugdtheater ging.
Ja, hij is niet veel geweest.
Ik vind het wel ontzettend storend dat ik helemaal geen idee... het idee krijg dat zij enig benul hebben van wat het vak inhoudt... of waarom het belangrijk is... of dat ze daar weinig interesse in ieder geval... weinig interesse laten zien...
Je bedoelt de gewone regering in het algemeen, toch?
Ja,
als je nog
kijkt naar de afgelopen VVD-periode... Dat zij de baas zijn, zeg maar. En corona werd het ook heel duidelijk van... doe maar een dvd'tje op. Of het feit dat ze steeds op de laatste... Ja, het wordt zo pijnlijk duidelijk nu. Wat vind ik daar nou van? Ik kan niet zeggen als hij er nou vaker daarheen was. Als je iets meer snapt waar het over gaat... dan hebben we een beter gesprek. En nu denk ik, ik weet ook niks van... van weet ik veel, een bakker die zijn eigen taarten bakt. En dus kan ik daar ook weinig... weet ik het gewoon niet. En dus als ik daar iets zo een beleid op moet maken... dan hebben we helemaal geen gesprek. Ja. Ik heb helemaal geen idee wat ik dan aan het doen ben. En dat mis. Ik had gehoopt dat hij wat meer kennis had. Of in ieder geval die indruk wekt.
Ja, als hij dan zo zegt van... cultuursector, we hebben jullie gemist. Nee. Denk je, is dat echt, zou je dat nou echt vinden... Of wat is dat voor een... Zou je dat ook zeggen tegen een bankmedewerker? Nou, we hebben je echt gemist. Of zeg je dat tegen de H&M? Ja. We hebben je echt gemist.
Ja.
Dus het voelt een beetje zo... Wat heb je voor gekke positie toch? Ook dat je ook zoiets persoonlijks zegt op die manier.
Het heeft ook iets emotioneels of zo, hè? Of iets dramatisch.
Ja, jullie horen erbij, hoor.
Ja.
Weet je wel, dat je toch tegen het ene kind wat er nooit bij hoort... zegt, maar je hoort er wel bij.
Je mag wel meedoen.
Ja,
ik had dus een idee. Ik denk dat we dit als cultuursector gewoon moeten gaan doen. Ik wil niet dingen promoten, maar toch ook wel... Bij de vorige lockdown dacht ik echt, ik ben hier zo klaar mee. Toen heb ik een blog geschreven, die komt misschien nog wel online... terwijl die niet meer toepasbaar is nu. En dat is namelijk dat ik de behoefte heb om tegen het voltallige kabinet... en alle ambtenaren die een beetje in de top zitten... te zeggen, jij doet niet meer mee. Je mag niet meer naar het theater. Je mag geen boek meer lezen. Je mag geen muziek meer luisteren. Lever je kunst maar in die aan de muur hangt. Het is voor jou niet essentieel. Je denkt dat het allemaal... dat zingeving totaal geen nut heeft. Doe het dan maar even. Doe gewoon even een jaartje in quarantaine. Ga jij een jaartje in quarantaine. Je mag even niet meer meedoen. Want we zitten elke keer als er een minister komt... of als er een wethouder komt... dan is iedereen helemaal in de joegijn. En de mensen worden... in de watten gelegd. Ik ben een keer bij een avond geweest dat er wethouder van cultuur bij een première was. Vooraan. En iedereen was zo dankbaar dat diegene er was. Terwijl er net een bezuiniging doorgevoerd was. Terwijl er net te horen was gekregen dat dat productiehuis geen budget meer had om te maken voor jonge makers. En zij kwam bij die jonge makers kijken, omdat het jonge makers waren met een diverse achtergrond die nu niet meer kunnen maken. En toen werd zij geapplaudiseerd. En ik zou zeggen, je mag niet meer komen als je dat soort keuzes maakt. Goed, dit was waar ik over aan nadenken was.
Ja. Ik ga hier een applausje om te denken.
Ja, dat is mooi dat je zo strijdbaar bent.
Ja, we hebben er niks aan.
Ik denk dat het er dus allemaal is. En dus ook de manier van denken er is. En ik vind het wel ongelooflijk hoe de wereld bezig is met het erkennen van cultuur en de 21st century skills. We zijn als onderwijzer, staan we voor een klas. Maar we weten helemaal niet meer waar we ze toe opleiden. Want die beroepen die kinderen gaan doen, die bestaan nu nog helemaal niet. Want de wereld ziet er gewoon dan heel erg anders uit. En soms denk ik dat de politiek dan denkt, jullie leven nog in die oude wereld. Met die heilige huisjes allemaal. Maar de wereld gaat echt heel hard veranderen. En wij zitten heel erg in die wereld. In de wereld die nog niet bestaat. In tussen de regels door. In interpretatie. In inspiratie. In waar haal je eigenlijk je levensdrift vandaan. Dat is heel anders dan, ik stop er een kwartje in en dan komt er een gulden uit. Zo kun je gewoon qua kunst. Dus we hebben gewoon geen weerwoord. Dat is zo ongrijpbaar en vaag waar wij allemaal mee bezig zijn. En dat hebben ze gelukkig ook wel erkend in die 21st century skills. Wat op alle scholen ook nu doordrongen is. Van hoe belangrijk is creativiteit en cultuur. En toch is dat blijkbaar dus heel ver weg van. We hebben op een gegeven moment als Wildpark, we zijn genomineerd voor de Cultuurprijs Eindhoven.
Ook goed gekregen, toch?
Nou, we waren voor de derde keer genomineerd. En toen dachten we nu is het afgelopen. Hè?
nu gaan we winnen krijgen.
Of we doen niet meer. We nomineren ons dus even niet meer. Ja. En toen heb ik een pleidooi geschreven. Die is voorgelezen door drie kinderen. Dan hebben wij als makers van Wildpark natuurlijk wel even gewerkt met die kinderen. Maar die zijn daar zelfstandig heen gegaan. Naar die jury. En die hebben een pleidooi gehouden voor creativiteit en waar we mee bezig zijn als Wildpark. En ik denk dat dat daar ging iedereen van aan. Dus uiteindelijk hebben die kinderen gezegd, nou, we snappen wel dat jullie heel veel vragen hebben, hè, waar Wildpark over 5 jaar staat. Maar wij zijn over 5 jaar, zijn wij 17 en worden wij geacht de wereld te gaan redden. En wat hebben we daarvoor nodig om dat te kunnen gaan doen? En dat is toch ook creativiteit en fantasie. En openstaan voor elkaars ideeën en met elkaar samenwerken. En al die dingen die cultuur vertelt. Daarom moeten wij die prijs gaan winnen. Daar moeten we ook geld voor hebben. Want dat kunnen we niet alleen maar uit idealisme doen. Nou ja, dus ik wil maar zeggen, laat die kinderen aan het woord en maak ze mondig. En ik denk dat dat is wat jeugdtheater ook heel erg doet. Die geeft tekst en inhoud en context en laat de wereld zien zonder te hoeven reizen.
Ja. Ja.
Nou ja. Zo, en we hebben gewonnen uiteindelijk, hè, die prijs.
Ja. Dat is ook wel leuk. Goed zo.
Maar nu moet ik toch even heel kritisch zijn. Ja. Wat is nou het einde van de zin? Als Mark Rutte als kind regelmatig naar het jeugdtheater was gegaan, dan?
Nou, dan had hij misschien wel het belang van cultuur meer begrepen.
Ja, en meer op waarde kunnen. En meer op waarde hebben geschat. En dus misschien ook ander beleid erop hebben gemaakt. Dat zoiets.
En dan heb ik nog een paar vragen eigenlijk. Wat grappig is de opwarmronde is inmiddels al lang geen opwarmronde meer.
Ja, we zitten er lekker in.
Meer een soort kapstok waaraan we mooie jassen aan het ophangen kapstok. Zijn. Oké, de presentatiedag die kon niet doorgaan. Het is de tijd van herplannen. Je kent het wel, het herplannen. Bij herplannen gaan soms wat dingen mis. Zo hadden wij laatst een opnamedag voor een podcast last minute moeten afzeggen. Omdat
we waren
ik plotseling
er helemaal klaar voor. We hadden mensen uitgenodigd en precies. Alles. We gingen ervoor.
Maar ik moest plotseling in quarantaine, omdat mijn dochter corona had. En daarna Karin, die een spontane wortelkanaalbehandeling moest ondergaan en niet erg verstaanbaar meer was. En zo ook Anne. Anne van der Steen, die hier dus aan tafel zit. Jij kan niet op de geplande datum van de nieuwe datum van de presentatiedag.
Nee.
Dus daarom is dit misschien wel een leuk moment om toch iets te vertellen over je voorstelling.
Ja, denk ik ook. Ja, het wordt een mooie voorstelling, denk ik. Ja, ik ben er echt trots op.
Wat is de titel?
Alle 12 jaar wordt een groot succes, dus zo gaat hij. Of nee, niet dus, maar alle 12 jaar.
En die voorstelling wordt een groot succes.
Ja, dat denk ik echt.
Ja, dat denk ik ook.
Dat heeft veel elementen, of vaak in ieder geval. We hadden het er vandaag nog over in de auto, want ik ben bij Annemiek min of meer op training. Dus ik zit bij een ontwikkelingstraject van het Parktheater in Eindhoven. En ik krijg daar steeds ieder jaar de ruimte om mezelf als maker te ontwikkelen. En ik heb dit jaar Annemiek gevraagd om mij te coachen. Wij hebben al een keer eerder die voorstelling van Anne 10 jaar wil graag opgehaald maken. En dat is heel erg gebaseerd op een autobiografisch verhaal. En toen ben ik 2 voorstellingen zonder Annemiek eigenlijk doorgegaan. En daar heb ik de hele tijd vanuit een vaste tekst gewerkt. Weliswaar geschreven en bedacht door mij en door een schrijver. Maar waar ik steeds tegenaan liep was dat ik alle risico's uit de weg gaan. Ik ga vooral maken wat op papier staat en that's it. En Annemiek heeft me eigenlijk steeds getriggerd om uit mijn comfortzone te gaan en bij mijn eigen bron uit te komen. En vandaar ook dat ik deze nieuwe voorstelling ook weer met Annemiek maak. En daardoor voel ik ook, dat wilde ik eigenlijk zeggen, lang verhaal, maar daardoor voel ik opeens ook heel sterk van, ik wil dit heel graag maken. Wat ik al 2 jaar dus eigenlijk minder voel, omdat ik dan heel erg gewoon een verhaal aan het maken ben. En nu denk ik, dit is een thema wat me raakt, wat me persoonlijk raakt, wat
is het thema?
Ja, ik dacht, ik praat al lang.
Ja, nee, maar
mag. Nee, ga je gang.
Okay. Wat is het thema?
Ja, het gaat, je moet me maar een beetje bijvallen. Maar waar het ooit is begonnen is het thema liegen. Dus als kind loog ik heel veel en ik verzon heel veel. En ik heb best wel lang de tijd. Het duurde lang voordat ik het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid kon maken. Tot vervelend toe, denk ik, voor anderen. Maar ik vind het altijd een beetje een lastig thema, omdat ik denk, liegen is altijd slecht. Of zo. Ja. Mensen vinden dat per definitie niet goed. En ik voel dat niet zo sterk. Of tenminste, ik denk, tuurlijk moet je iemand niet voor de gek houden. Maar aan de andere kant word ik zelf heel graag voor de gek gehouden. Ik vind theater daarom ook fantastisch. Ik wil ook graag geloven in andere verhalen. En met dat thema zijn we begonnen. En nu gaat het over eigenlijk over een meisje van 12 die jarig wordt. En voor haar 12e verjaardag haar innerlijke stem. Of zo, die stem die in je hoofd zit. Mm-hmm. Die altijd zegt wat je wel of niet moet doen. Daar wordt ze zich opeens bewust van. Opeens hoort ze die stem. En die gaat haar ook bekritiseren van wat ze raar doet. Opeens wordt ze heel bewust van wat zij allemaal doet. En wat ook door anderen misschien gezien kan worden als raar of gek of wat dan ook. En dat maakt dat ze zichzelf steeds leuker maakt of grappiger. Ze gaat eigenlijk steeds iemand anders willen zijn om indruk te maken op de rest, zeg maar. Dus Dat is het beetje het thema.
En is die stem, is dat een soort juist een waarachtigheid, zeg maar? Of is dat meer het geweten? Of iets wat je juist de hele tijd op het verkeerde been zet?
Ja, het is een beetje. Ik denk dat jullie dat allemaal wel kennen. Zo, die stem in je hoofd, die je vertelt. Als ik op bijvoorbeeld gisteren had ik mijn tweede voetbaltraining. En dan ga ik echt erheen met. En je gaat gewoon goed doen. En je gaat je niet. Weet je wel, iemand die tegen je praat alsof. Die je aanmoedigt of die je coacht om geen gekke dingen te doen. Maar die je ook alle risico's laat vermijden, weet je wel. Als kind durf je alles en durf je ook alles te zeggen. Maakt het niet uit. En opeens is die stem daar die je daar opeens zegt, dat is heel raar wat jij doet. En dus doe je het niet meer.
Ja, die stem die eigenlijk in de jonge jeugd nog helemaal niet aanwezig is. En die op een gegeven moment
opeens
in de pre-puberfase komt die er. En ben je je bewust hoe de ander naar jou kijkt. Ja. En die stem van die ander, die hoor je zelf dan wel.
Ja, het is eigenlijk wij noemen dat eigenlijk in het algemeen de commentaarstem.
Ja.
Maar dat is natuurlijk tegelijkertijd is het je eigen stem, je eigen kritiek, de publieke opinie. Maar het kan ook een schepper zijn. Je kunt dat heel goed. Er is iets in ieder geval van buitenaf wat er iets van vindt.
Ja.
Hoe kan dat een schepper zijn?
Het zou ook gewoon een soort... dat je een soort voice-over... kan je ook natuurlijk het gevoel hebben van... dat lijkt dan een soort creërende macht. Of een, ik wil niet een god zeggen, maar breder dan dat. Een soort iemand die... blijkbaar zit ik in een context. Een soort Truman Show-achtige... ik word bestuurd nog door iemand die iets vindt.
Ja.
Ja, de publieke opinie. En het is wel grappig dat we ook aan het spelen zijn met... wat denkt het publiek en wat zegt die stem?
Ja. Ja.
En is dat één? Dus of kan dat ook uit elkaar gaan lopen? Kan het publiek ook denken, maar dat denk ik helemaal niet eigenlijk.
Ja, 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 ja,
of nu zou ik eigenlijk wel in willen grijpen. Of mijn tekst zou iets anders zijn.
Ja.
Ja.
En die stem, dat wordt een voice-over?
Ja, vooralsnog hebben we nu als vorm dat het een voice-over is. We zijn wel een beetje aan het zoeken van hoe klinkt die stem dan? Is het mijn stem? Of we hebben nu een hele mooie mannelijke stem van de jaren 50. Dus we zijn nog wel een beetje aan het kijken van...
Wat ik daar heel leuk aan vond, want ik zag die pitch van jullie waar die stem in zat. En dat je toch een beetje een soort National Geographic gevoel hebt. Een soort van, dit is de observatie van het dier Anne.
Ja, ja.
Anne plant zich zo voor, bijna. Dat je dat krijgt en dan denkt, nee, dat wil ik helemaal niet. Oh ja, nou oké, dat moet wel. Dus dat vond ik heel grappig.
Ja, we hebben ook een beetje de vorm wat jij mee kwam van, er wordt een soort documentaire over Anne. Ja. Een doodgewoon, heel eigenlijk doodzaai meisje die eigenlijk heel normaal is.
Ja. En heeft jouw stem ook dat soort... vormen aangenomen dan als kind of zo? Dat het echt een soort... narratief was die dus vertelde wat jij aan het doen was? Of is dat een deel van de fantasie eigenlijk die erin zit?
Nou, ik denk wel dat alles met dat liegen wat ik vroeger dan deed, veel, nu nooit meer, dat had te maken met die stem. Namelijk dat ik dat mensen zullen wel denken. Of je moet je op de een of andere manier je spannender voordoen, want anders wordt het gek of wordt het raar of vinden ze je niet grappig. Dus ik denk wel dat het invloed heeft gehad en dat dat de reden was. Nu nog steeds, ik heb zoveel last van die stem. Ik denk hoe ouder je wordt, hoe lastiger die stem ook wordt. En ik ben er nu ook erg bewust van. Maar
nee hoor, dat komt goed.
Zo, komt het goed? Hoe dan?
Ja.
Vertel
het. Ja. Het komt goed doordat je op een gegeven moment heel erg bewust bent van die stem. En dat je ook bijvoorbeeld af en toe tegen die stem zegt, dankjewel. Maar dit is niet meer het geval. Of weet je wel, want die stem is heel nuttig. Want die beschermt je tegen risico's of tegen angsten, et cetera. En dat is waardevol. Die heb je nodig gehad om jezelf te beschermen. Maar op een gegeven moment heb je die bescherming niet meer nodig. En mag je zeggen, super, dankjewel. Wat zorg je weer goed voor me. Maar ik ga dit wel gewoon doen.
Mm.
En het is een heel raar proces waarin je in eerste instantie met jezelf dus in gesprek bent.
Ja.
En waar je op een gegeven moment dus die stem rustig krijgt.
Maar je klinkt alsof je er echt ervaring mee hebt. Of dat je opeens dacht...
Jazeker. Nee, ik heb echt heel veel... Want ik had een hele erge commentaar inderdaad ook in mijn hoofd. En wat mensen van je verwachten, wat je moet doen, hoe mensen naar je kijken. Ik ben nogal een uitgesproken persoonlijkheid. Daar ben ik niet de enige in. Er zijn heel veel mensen, maar ik ben nogal expressief. Ik ben een flap uit, heel impulsief. Daarin heb ik wel de ervaring dat ik in mijn puberteit heel snel over mensen heen walste met mijn enthousiasme. En daar kreeg ik heel veel commentaar op. Dus ik heb heel erg daarna geleerd om dat niet te doen. Om me in te houden, om stil te zijn en niet mijn impulsen te volgen. En die heb ik echt weer los moeten laten om gewoon mezelf te zijn en te denken, dit is wie ik ben. En als ik me bewust ben dat ik niet over mensen heen was, dan ben ik er ook al. Maar ik hoef niet mezelf kleiner te maken, in te schikken, zodat ik anderen niet...
En wat voor effect heeft die stem op jou, als ik vragen mag?
Ja, ik heb er helemaal niks aan, want hij beperkt me heel erg. Als ik hier zit bijvoorbeeld, dan ben ik eigenlijk de hele tijd, voordat ik überhaupt iets zeg, aan het bedenken. Of ik denk, dit is raar. Of niet. En dat is continu. Dus dat maakt niet uit waar ik ben. Hij kan soms wat heftiger zijn dan anders. Ik heb er niks aan. Ik heb ook niet het idee dat hij me heel erg helpt. Ik heb eerder het idee dat hij me erg beperkt. En dat ik er minder leuk van word. Want ik word er gewoon helemaal niet vrij van. En hij is gegroeid. Want ik had dat vroeger helemaal... Ja, was het niet zo'n groot probleem. Maar hoe ouder ik word, hoe groter het probleem wordt. Of word je veel meer bewust van de onhebbelijkheden of zo van jezelf. En dat is eigenlijk jammer. Want deze voorstelling, want het klinkt ook... het is wellicht wat zwaar thema lijkt. Maar wat ik er ook leuk aan vind, is dat zo'n meisje van Anne 12 jaar... ook gaat ontdekken wie ze eigenlijk is. En wie ben je nou eigenlijk? Weet jij veel? Je kan die zijn. En de ene keer... Dat was bij mij ook op de basisschool. De ene keer was ik... Als ik met de jongens was, was ik die. Ja. En als ik bij de juffrouw was, dan was ik het gevoelige meisje... Ja. Die met ontzettend veel problemen thuis had. Ik helemaal niet, maar... In ieder geval heel erg...
problematische
heel
jeugd.
Gevoelig meisje. Ja. Dus ik was ook... ook weer allemaal wel of zo. En het is ook leuk dat je kan ontdekken van... nou, dit ben ik of dit wil ik zijn... of ik probeer eens uit of zo. Dus het is ook een ode aan wat je allemaal kan zijn of zo. Dat vind ik er ook leuk aan.
Ja. Het is fantastisch. Ja, prachtig. Ja.
Maar ik denk dat het... Ik vind het een onwijs interessante ingang voor jeugd en jongeren. Omdat de kinderen voor wie je het gaat maken... dat is vanaf 10 jaar... toch?
Ja.
Ja, ongeveer vanaf 10 jaar.
19,
ja. Die beginnen die stem te ontwikkelen.
Ja.
En die beginnen die stem te ontwikkelen in de zin van vriendjes en vriendinnetjes. Wat zullen zij wel niet denken?
Schaamte.
En het is inderdaad de tijd wanneer je vanuit je, volgens mij vanuit je fantasie liggen. Weet je wel, mijn nichtje van 4, die zegt ook dat ze de allerbeste ballerina is van de wereld. Want dat kan zij. En dat is het schromelijk overdrijven van eigen kunnen. Want op dat moment kan je het nog niet vergelijken met anderen. En dat gaat daar komen fantasieverhalen over. En ergens in die prepubertijd gaat het naar indruk maken op die ander. Ja. Leuk gevonden willen worden. Mee mogen doen. En het meten en het vergelijken met anderen. En het vergelijken met anderen is zo ontzettend nutteloos. En vreet energie. En als jullie kinderen kunnen inspireren om dat... minder te doen.
Ja. Het
is natuurlijk ook een heel leuk... als je het dan hebt over National Geographic. Ik heb denk ik ook wel heel veel als maker naar mensen gekeken. Zo, oh, die doet dat. Ja. En dan reageert zij zo. Als je het zo doet, dan krijg je dat effect. En als ik zo doe, krijg ik dat effect. Dus het is ook een leuk onderzoek.
Ja. Ja.
En ook die vorm die ander aanneemt, is ook maar een vorm. Hè? Ja. Dus wie is iemand echt? Die probeert die vorm uit. Dus als we bezig zijn dat kijken... want we zijn eigenlijk allemaal een soort barbapapa's... die met elkaar een soort vorm aannemen de hele tijd... dan kan dat best wel een leuk... En dan wordt het minder zwaar van... Oh, ik moet zo doen, want dan vinden ze me leuk. Nee, we zitten met elkaar in een soort dans.
Ja.
We moeten ook een beetje gaan naar een einde toe gaan werken. Wat ik nog wilde... Ik moest denken aan die Pixar-film met... ik weet niet meer hoe die heet. Maar
met
is een,
die emoties of zo.
Ja, ik geloof dat er dan één soort...
Inside Out bedoel je.
Inside Out. Ja, geweldige film.
Ja.
Die eigenlijk ook best wel een soort... Ja, best wel een diepgaande frustratie... of een best wel volwassen probleem of zo behandelt...
Ja. Volgens mij ging die heel erg over depressie of zo. Of,
ja, volgens mij ook, ja.
Nou,
ja,
over emoties waar die in je leven... en dat er eigenlijk verdriet er eigenlijk niet zo mag zijn in onze wereld. Dat is heel ontroerend, vind ik.
Ja, en toch ook dat wordt bestuurd. Dat diegene wordt bestuurd door al die verschillende stemmen, toch? Of die al die verschillende wezens.
Ja, emoties wordt geleid, ja.
Daar moest ik aan denken. Ja. Ik moest ook nog denken aan... ik sprak laatst een therapeut en... Zij is met haar man bezig om... zij zijn sowieso gespecialiseerd in... Nee, wacht, ik ga dit... dit ga ik uitknippen.
Nee, dat moet erin.
Zij zijn bezig met... zij zijn bezig met bepaalde stemmen die je eigenlijk hoort in je hoofd... een bepaalde plek te geven, een bepaalde identiteit ook te geven, zeg maar. En dat is misschien nog wel interessant om iets over te lezen. Ik weet niet of het iets voor je... Maar omdat zij zijn ervan overtuigd dat als je die mensen, als je die stemmen bedoel ik, een bepaalde identiteit of een bepaalde vorm juist weer geeft,
ja,
dan kun je op een bepaalde manier ook weer verhouden tot die stemmen. Ja, zeg maar.
Ja. Ik heb het wel eens gehad in zo'n het coaching, dat je dan zo'n inderdaad een bus, voor je moet stellen, dat je een bus bij je hebt en daar zitten dan allerlei mensen in. En soms zit voorin degene die zegt, nou, luk je toch nooit. Je kunt het wel proberen hoor, maar dat gaat toch weer niet lukken.
Ja,
of die vindt jou toch niet leuk.
Ja.
Of de overmoedige. En, maar dat je zo plekken geeft aan die verschillende stemmen. Ja,
en dat als je zeg maar heel de dag degene die heel zelfverzekerd of heel doelbewust, ik moet vandaag dit, ik moet vandaag dit. Dus je proactieve ik, als die aan leiding is, ja, dat 's avonds, ja, dan wil de vrijheidsstrijder, die wil de kroeg in en die wil. En dat het dus gewoon niet, weet je wel, dat als je te veel op één zit, dat je daar niet beter van wordt.
Ja.
Wat ik heel benieuwd ben van dit is dus eigenlijk een verhaal wat uit jou zelf komt, uit je jeugd komt. Waarom kiezen jullie ervoor om vanuit vanuit het autobiografische dan te werken?
Nou, ik heb dus de ervaring om het wel en niet te doen. Dus ik weet hoe het was om dat niet zomaar te doen. Maar wat ik nu merk is dat ik en het meer wil vertellen. Dus ik snap het beter. Het raakt me meer. Het is iets van mij en dat krijg ik denk ik beter verteld. En ik word er creatiever van. Anders ga je ook alle risico's uit de weg vanuit een tekst. En dan is dat het en dan bestaat het. En nu is het maakproces samen met Annemiek. Zijn we veel meer op de vloer aan het uitzoeken. En veel meer de vraag aan het stellen. Wat was dat dan? Of hoe klinkt zo'n stem? Of het wordt veel, veel eigener. En
kan je makkelijker tot de kern komen van wat je wil zeggen in wat je teweeg wil brengen.
Ik denk eigenlijk dat daar je verbeelding zit of zo. Dus als ik lessen geef aan kinderen of jongeren, dan zoek je altijd naar de verbinding met jezelf. Want daar ligt het goud. Hè? Daar zit gewoon de verbeelding. En daar, dus niets kan je meer fantasie geven dan je eigen ervaringen allemaal. Ja. Dus op het moment dat je ergens aan kan koppelen, dan gaat er gewoon de verbeelding stromen.
Ja, dus als je je kan verbinden aan de ander door middel van die kern.
Door je eigen. Dus op het moment dat je het gaat hebben met kinderen over de voorstelling, ja, wat doet dat dan met jou?
Ja.
Bijvoorbeeld, of wat is jouw ervaring daarmee? Dan ineens gaat er iets stromen. Ja. Dus als maker ben ik ook altijd op zoek, ook al is het anders verhaal, er gaat iets bij mij aan. En daar zit mijn gouden.
Ja.
En kun je het dan nog wel autobiografisch noemen eigenlijk?
Het is een bron waarvanuit we werken, maar het is niet. We vertalen het naar theater en het krijgt een nieuwe theatrale vorm die niet één op één mijn verhaal is, helemaal niet. Maar waar een soort iets wat ons heeft geraakt of mij heeft geraakt of wat je in beweging heeft gezet. Dus het is niet dat het een autobiografisch stuk echt wordt.
Nee.
Ik heet toevallig wel Anne, maar dat is ook omdat Anne 10 jaar al bestond.
Volgens mij is het ook wel een verschil tussen pak je iets waar je fascinatie ligt als maker en ook waar je als kind mee kan relateren. Ja. Of ga je iets maken waarvan je denkt dat kinderen leuk gaan vinden. Ja. En zo werk ik eigenlijk zelf ook nooit en zo werken we ook met Anne samen. We gaan niet denken, wat willen kinderen graag zien? Wat vinden kinderen leuk? Je werkt toch vanuit je eigen fascinatie. En ik denk dat het daarom ook voor volwassenen en voor kinderen leuk is.
Ja.
En gaat raken, moet ik eigenlijk zeggen. Of dat het eigenlijk over ons allemaal gaat.
Ja. Hey, en wat voor soort voorstellingen, kan het publiek straks verwachten als die af is? De inhoud is helder, maar qua vorm,
je bedoelt, hoe ziet het eruit?
Ja, hoe ziet het eruit? Wat kunnen we verwachten? Wat gaat het worden?
Ja, we zijn nog wel heel erg in het repetitieproces. Hè? Dus in oktober moet hij af zijn. Dus, alles wat ik nu ga zeggen hoeft niet waar te zijn. we hebben nu als vorm dat het is Anne 10, een soort documentaire wordt van. We zien situaties van Anne 12 jaar, hoe zij is, in welke soort verschillende situaties. En dat er een stem is als zijnde een voice-over. Die iets tegen mij zegt waar ik op kan reageren. Dat het bijna een soort dialoog, bijna een medespeler is.
Ja,
je, wordt het heel textueel? Oh, wordt het heel beeldend? Wordt het
wordt
fysiek?
Wel een beeldende, kleurrijke, humoristische voorstelling. Een beetje in de stijl van Anne 10 jaar. Of ik, dat is de vorm die ik speel. Of dat personage daar. Dat ben ik ook volgens mij. Dus dat daarom ook. Ik denk een fijne voorstelling, luchtige voorstelling om naar te kijken wat je raakt of zo.
Ja, je ziet haar denk ik, je kan haar in verschillende situaties zien. En qua vormgeving, want we zijn natuurlijk wel bezig over omdat we ook wel op scholen kunnen spelen. Mm-hmm. Of dat je, hè, dat je het ook met mindere omstandigheden. We hebben Sanne Dans van Maas Theater en Dans gevraagd om het decor te maken, om daar ook vooral over na te denken ook. Van hoe kunnen we het, hoe kan je toch theater ook in een school of in een wat minder theatrale locatie brengen, zodat je eigenlijk je eigen sfeer maakt.
Ja.
En ik denk dat we proberen om Anne zoveel, wat we inderdaad bij de vorige voorstelling ook hebben geprobeerd, om haar toch in zoveel mogelijk verschillende situaties te zien. Ja. Terwijl je toch alleen maar één actrice hebt en een stem. En muziek natuurlijk. Ja. En heel veel verkledingen. Dus ik denk dat je heel veel versies gaat zien. Van, dit is ook Anne. Dit geloof ik eigenlijk ook wel.
Ja.
Oh, dit zou ook Anne kunnen zijn. Oh, deze vind ik wel leuk. Oh, deze vind ik stom. Ja. Dus je zit ook als publiek volgens mij een beetje te oordelen en daar bewust van te zijn. Want hier vind ik wat van. Of hier heb ik iets mee. Of deze. Oh, hier heb ik echt een allergie op dit soort mensen.
Ja.
Zoals Anne die over haar stem zit te oordelen of andersom.
Ja,
kan het publiek misschien over Anne gaan oordelen.
Publiek is ook. Een publieke opinie waar we ook echt gebruik van gaan maken. En ze speelt dus niet allerlei types, zo moet je dat niet zien. Maar ze speelt echt versies van zichzelf. Geloofwaardiger. Dit kind hebben wij ook in de klas zitten. Ja. Hm. Inderdaad, die zit naast mij.
Ja.
Oh, die zou ik ook wel willen zijn, zo. Ja. Ja. Maar ook misschien waar je als personage dan in vastloopt. Op het moment dat je echt denkt, ik wil activist zijn, ik ga echt de wereld verbeteren. Dan is dat heel leuk om dat te zijn en uit te dragen. Maar als je niet alleen met de trein mag van je moeder, dan heb je toch een probleem.
Ja.
Dan moet je misschien iets anders verzinnen.
Ja.
Ja. Ja. En inderdaad, wat Anne ook zegt, de relaties met, je hebt met iedereen een andere relatie. Je bent ook heel veel verschillende mensen. En dat is ook goed. Dus dat is zonder het oordeel liegen daarop te leggen. Met de ene vriendin ben je heel grappig. Ja. En met die vriend heb je altijd heel veel lol en haal je kat kwijt.
Je hebt gewoon verschillende rollen ook te spelen in het leven. En dat begint op die leeftijd. Daarvoor ben je gewoon kind in jezelf. En op een gegeven moment heb je rollen te spelen. Want daar wordt verwacht dat je dat doet. En bij die ben je dat.
Ja.
Daar ben je de dochter, daar ben je de zus, daar ben je...
Ja.
Ik verheug me heel erg op deze voorstelling.
Leuk. Ik ook.
En ik
ook.
Verheug me heel erg op dat de vorige voorstelling vond ik zo mooi, hoe jullie een bepaald soort beelden konden maken die zo ontzettend kinds waren. Ik herinner me altijd nog bij Anne 10 jaar dat je met het Fristie-flesje aan het blazen bent in die Fristie. Ja. En dat is dan echt zo'n beeld of dat je de rietjes op je tanden doet en dan een soort walrus nadoet. Dat zijn beelden die helemaal kloppen bij het kind zijn, die je vaak als volwassene bijna dreigt te vergeten of vergeten ben. En die jullie als duo heel erg mooi weten te vatten. En daar ben ik heel erg benieuwd wat jullie ons met Anne 12 jaar wordt een groot succes voor gaan schakelen.
Nou, leuk.
We gaan ons stinkende best doen.
Hey, ik denk dat wij rond zijn.
Zeker, hartstikke bedankt voor jullie komst. En ik vond het echt een heel erg leuk en inspirerend gesprek.
Was heel leuk,
Ja, dankjewel omdat we mochten komen ook.
Ja. Nou ja, helemaal goed. Dank voor de komst en tot gauw. Dit was Een Bakkie bij Bannink. Bedankt voor het luisteren.
Je kan ons volgen op Spotify, iTunes of een andere podcast-app.
Heb je ervan genoten? Laat het ons vooral weten
in de comments of op de socials van Bureau Bannink.
Doei!
Bakkie bij Bannink.